Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een zegen en een voorrecht om u weer te mogen ontmoeten en elkaar weer te zien. En dat getuigt ook van Gods trouw en zijn bewaring. We mogen ook met elkaar vanmorgen weer het woord van God gaan openen en dat gaan lezen. Het is inderdaad het woord van God. En laten we daarna luisteren uit, inderdaad, zoals al is gezegd, Psalm 8. Uit het boek van de Psalmen, Psalm 8. Daar staat boven de majesteit van de Heere. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Amen, zo luidt het woord van onze Heer. Wat is de mens? En wie zijn wij nu werkelijk als we onszelf zo zien in elkaar? Wat is de mens? En wat is ons doel en wat is onze bestemming in deze wereld? En deze vragen die kunnen ons op allerlei momenten raken. Van wie zijn we nu en waar gaan we naartoe? Ook op allerlei bijzondere momenten in ons leven. Ik hoorde vanmorgen dat er 3 mensen zijn die jarig zijn geweest of jarig zijn. En dan is zo'n verjaardag ook vaak zo'n moment dat je denkt van ja, weer een jaar erbij. Een nieuw jaar begonnen. Wie ben ik en waar ga ik naartoe? En dat is goed om erover na te denken, maar vooral om daarover na te denken hoe wij staan in relatie tot God. Tot onze God, de schepper van hemel en aarde. En dat is altijd goed, ook om in een dienst vanmorgen weer onze blik te richten op God zelf. Op wie Hij is. En daar helpt ons deze psalm bij. En om van daaruit ook na te denken over onze bestemming in dit leven en in deze wereld. Deze psalm richt onze blik op God. Ik wil graag vanmorgen met u eerst eens even nagaan wat deze psalm zegt. Wat deze psalm ons wil duidelijk maken. En dan vervolgens ook kijken hoe deze psalm een rol speelt in het bredere geheel van de Bijbel. Want dat zal duidelijk worden dat deze psalm ook wat dat betreft heel bijzonder is. En daar zullen dan ook nog wel een aantal woorden van toepassing uit voortkomen. Deze psalm, wat zegt de tekst van deze psalm ons eigenlijk? Nou, als we deze tekst zo lezen, deze psalm, dan valt ons in de eerste plaats op dat de beginwoorden en de slotwoorden hetzelfde zijn. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde? Daar begint en eindigt het mee. Het begint met de Heere. En als u dat ziet, ook in de tekst voor u, dan ziet u dat dat met hoofdletters staat geschreven. Dat betekent dat dat wijst op de Heere, de enige ware God, Yahweh, zoals hij zich bekend gemaakt heeft in de Bijbel en gaandeweg steeds meer. En heel in het bijzonder natuurlijk aan Mozes, waar hij zich met zijn naam bekend gemaakt heeft, de Heere, Yahweh. En dat betekent ook dat hij de God is van het verbond, van zijn verbonden. Het verbond wat hij, het plan wat hij heeft gemaakt om mensen te verlossen. En daar is hij trouw aan. Dat betekent dat hij ook zich op ons richt. Dat hij, zoals hij dat vaak ook in de Bijbel zegt, en dat is het uiteindelijke doel wat hij ook heeft, dat hij zegt, ik wil uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Dat zijn woorden, die kom je al heel in het begin van de Bijbel tegen, en ook helemaal aan het slot, aan het eind van de Openbaring. Dat is de Heere, de God die trouw is. Dat wijst ons op onze relatie met God, die we, als het goed is, hebben. En daar komen we verder nog op terug. Maar dan staat er ook bij, Heere, onze Heere. En dat staat dan met kleine lettertjes. En dat betekent dat daar staat in het Hebreeuws het woord Adonai. Dat wijst op hem, de God, die koninklijke macht heeft, die macht en majesteit in de hemel heeft en op de aarde, en die ook alle dingen geschapen heeft. En daar spreekt ook deze psalm over. Het is de God die hoog verheven is. Daar hebben we ook al aandacht aan besteed, als we denken aan hoe groot en hoe heilig God is. Dus dat is de God die deze psalm, die David hier introduceert, waar hij ons zijn aandacht op vestigt. Die grote, heilige, machtige, majesteitelijke God, maar ook de God die ons persoonlijk wil kennen. En zoals we weten, daarvoor zijn zoon gegeven heeft om ons te redden en om een relatie met ons aan te gaan en te herstellen. Onze zonden te vergeven. Dat is wat hij wil doen. De God die ons persoonlijk kent, maar die ook zo hoog verheven is. Ja, en dan kun je ook inderdaad, zoals we al gedaan hebben vanmorgen, dan kun je ook niet anders dan deze God eer en glorie geven. Hem verheerlijken. En dat zal ook gebeuren. Daar zorgt hij zelf voor. Deze God kan niet zonder dat hij verheerlijkt wordt. En dat wil hij zelfs doen. Zelfs uit de mond van kleine kinderen. Want er staat dan ook, u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel, zo groot is hij, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Zo staat dat er. De mond van kinderen en zuigelingen zullen deze God belijden en hem lof en eer geven. En, dan staat erbij, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Dat is eigenlijk bijzonder natuurlijk, dat deze dingen zo met elkaar verbonden worden. Dat het stemgeluid van kinderen, in feite het gebrul van de vijanden van God teniet zal doen. Je zou zeggen, hoe kan dat nu? He, wij kunnen kinderen makkelijk overstemmen. Hoewel, sommige kleine kinderen kunnen een heleboel geluid produceren. Dat weten we misschien. Maar toch, het is een beeld van het feit dat God juist uit kleine kinderen, uit dat wat in onze ogen zwak is, klein is, toch zijn eer zal bereiden. Dat zal hij doen. En dat tegenover de tegenstanders van God. Dat is wat hij zal doen. En dat wijst er ook op wat ook later in het Nieuwe Testament duidelijk gemaakt wordt aan bijvoorbeeld Paulus. Dat God zegt, mijn kracht zal juist in zwakheid volbracht worden. Dat is het wonderlijke van deze God. Die zo groot, zo hoog verheven is. Die zal verheerlijkt worden door dat wat in onze ogen klein en nietig is en zwak is. Maar daarin komt juist Gods kracht naar voren. Want dat betekent ook dat hoe zwak wij ook zijn en hoe zwak wij ons ook voelen, wij mogen ook God verheerlijken en wij mogen hem kennen. En juist daardoor zal God zijn doel bereiken, ook met ons. Ook al voelen wij ons zwak. Maar dat zal hij doen. En sterker nog, dat wijst ook op Gods trouw voor de toekomst. Want als je dit leest, dan zegt die woorden van uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Dat is een wat lastige zin ook in de taal, ook in het Hebreeuws, maar het is een woord wat ons wijst op dat juist God daarin zijn fundament legt. Een fundament legt voor de toekomst ook. Hij zal ook doorgaan met zijn naam te bouwen en zijn naam te verheerlijken door de generaties heen. De vraag is soms of wij dat kunnen zien. Als wij denken van, ja, wat gebeurt er allemaal om ons heen, dan denken we dat dingen geestelijk gezien misschien achteruit gaan. Mensen die hem niet meer willen volgen. Misschien kent u dat ook. Ook in uw eigen kring, familiekring misschien. Kinderen, kleinkinderen. Dat je denkt, ja, wat zal er van terechtkomen? Maar ik kan u verzekeren, God is trouw. En hij zal zijn doel bereiken. Ook in de toekomende generaties. Dat mag ons echt tot steun zijn. Ook als wij zien dat het soms anders gaat dan wij graag willen. Dan mogen we doorgaan met gebed. En dan zijn er de voorbeelden van mensen voor wie we misschien jarenlang gebeden hebben. En die tot God komen. Waar God dan op zijn moment zijn hand uitstrekt en handelt. En ingrijpt in het leven van mensen. Van mensen voor wie we bidden. Van mensen die ons lief zijn. Ik weet het uit eigen ervaring. Hij doet dat. En dat mag u tot steun zijn. Tot bemoediging. Dat is wat God doet. Dat is ook wat David hier wil laten horen. Maar dan wijst hij ook natuurlijk op de grootheid van deze God. Die dat doet. De God van de schepping. De God die heel deze wereld gemaakt heeft en in zijn hand houdt. Hij zegt, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u een plaats gegeven hebt, daar kijkt hij naar. Hij kijkt om zich heen, hij kijkt naar deze wereld, hij kijkt naar de hemel, de sterren die God gemaakt heeft. Hij zegt, die hebben ja, het werk van uw vingers. Nou ja, alleen met je vingers kun je bewijzen, kunnen wij niet zo heel veel doen. Maar dan is het juist zo wonderlijk dat David zo op deze figuurlijke manier uitdrukt dat het maken van het heelal was eigenlijk alleen maar iets wat God met zijn vingers hoefde te doen. Dat wijst erop dat het hem eigenlijk geen moeite kostte. Iets wat wij denken, dat moet toch wel geweldig veel moeite kosten. Nee, het is zelfs zo zoals de Bijbel elders zegt, hij spreekt en het is er. Hij zei, er zij licht en er was licht. Als God spreekt, dan is dat ook zijn handelen, zijn daden. Dan gebeurt er wat hij zegt. En dat is wat hij ook gedaan heeft. Dit onmetelijke heelal. Waarvan wij, als we erover nadenken, dan duizelt het ons. De miljarden sterren. Die zoveel op zulke gigantische afstanden van ons staan. Dat heeft God gemaakt. God heeft dat gemaakt. Hij alleen. Dat beleiden we hier. Dat beleidt David hier. En dat beleiden wij nog steeds. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij zegt het dan ook tegen Job op een gegeven moment. Heb jij wel eens een sterrenstelsel gemaakt? Om hem zijn grootheid te laten zien. Ook te laten zien dat hij zoveel groter is dan wij. En wat is dan de plaats van ons in dit heelal? Dan, als we dan erover nadenken, dan voelen wij ons steeds kleiner worden. Want wij, wat wij zien heel dicht bij ons, is dan ons, de zon, de maan, de planeten om ons heen. Dat is nog, hoewel ook op gigantische afstanden, maar is, laten we zeggen, relatief dichtbij. En dan zitten wij hier als mensen op deze aarde, deze planeet, die in feite maar ten opzichte van andere planeten heel klein is. En hoewel wij dan het idee hebben hier op deze aarde zijn afstanden nog heel groot. Nou, wie zijn wij dan? Zo klein zijn wij dus maar. Zo nietig. En dat zegt David er ook. Hij zegt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Dat is toch ongelooflijk wonderlijk. Hè? Dat God, die dit alles, dit heelal heeft gemaakt. Dat hij juist zich wil richten op mensen. Op mij, op u. dat hij aan ons denkt. Dat is wat David hier zegt. Hij had dat zelf ervaren in zijn leven, dat God aan hem dacht. Dat God ook tot hem sprak in de natuur, maar ook in zijn woord. De woorden ook die hij zelf ook mocht uitspreken en mocht dichten, zoals ook deze psalm. Dan mocht hij hier zo op die manier ervaren dat God aan David dacht. En hij zal zich erover verwonderd hebben. Hè, hoe in zijn jeugd al, hoe klein en onbetekenend hij was als jongste zoon. Hè, die, laten we zeggen, de geringste plaats had onder zijn broers. Maar ook hoe hij uiteindelijk tot op een wonderlijke manier tot koning gemaakt is. Maar ook dan natuurlijk zijn zwakte en zijn kwetsbaarheid heeft ervaren op het moment dat hij het ook moeilijk had. En zelfs ook heeft hij natuurlijk ervaren wie hij is toen hij ook tegen God zondigde. Hoe klein, hoe onmachtig hij dan in feite is. En dan is toch Gods genade en trouw dat hij aan David denkt. Dat heeft David ervaren en hij moet daar zo ongelooflijk verwonderd over zijn, hè, dat deze God aan hem denkt. Maar aan ons ook. En de vraag is, hebben wij dat ook wel eens zo beseft, hè, dat deze grote God, dat die aan u en aan mij denkt. En dat we ja, toch ervaren op soms op cruciale momenten in ons leven, dat hij er is, dat hij aan ons denkt, dat hij tot ons spreekt. Dat hij er is. Ook door zijn woord. Door middel ook van de woorden ook die broeders en zusters soms tot ons spreken. Dat we die eigenlijk als het ware horen als een boodschap van God voor ons. Hij is er voor ons. Dat is wat God wil doen. En de mens is zwak. Hij is inderdaad een sterveling. Zoals dat woord zegt. Dat betekent dat hij zwak is. Hij is klein. Hij is uiteindelijk zelfs stervende. En gaat sterven. Dat is wat de mens is. Maar dat is niet alles wat David erover zegt. Hij zegt nog meer. Hij zegt ook, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en glorie gekroond. Dat is wat David ook zegt over de mens. Want de mens, hoe klein en hoe onmachtig wij ons kunnen voelen, is tegelijkertijd ook heel bijzonder. Als we zien wat de mens kan bereiken. Deze planeet is de enige planeet die bewoond is. Waar wij mensen ook alle dingen om ons heen hebben mogen bouwen. He, dit gebouw waar we zitten. En alle dingen om ons heen. Deze maatschappij die er is. Dan is het ongelooflijk wat wij mensen ook kunnen bereiken. Dat is misschien ook iets waar we niet altijd bij stil zijn. We zijn zo gewend geraakt misschien aan alle dingen die we hebben. De techniek, de luxe, de dingen die we hebben. Zelfs ook als we misschien nadenken over het feit, hè, hoe ons leven 50 of 60 jaar geleden was, dan kunnen we ons nu niet meer voorstellen dat we al die dingen nu missen. Hè, dat we nu mobiele telefoons hebben die ik hier in mijn binnenzak heb. En daar zit een computer in, terwijl ik, toen ik 40 jaar geleden studeerde, toen hadden we voor het eerst een computer op de universiteit die minder kon dan die mobiele telefoon die ik nu in mijn zak heb. Maar die computer was zo groot dat die nog niet eens in deze ruimte paste. En dat kunnen we ons niet meer voorstellen. We zijn zo gewend geraakt aan die dingen nu. En dat is wat God de mensen ook gegeven heeft om te maken. God heeft de mensen zoveel gegeven. En hij heeft hen uiteindelijk minder gemaakt, een klein beetje minder gemaakt dan de engelen. De engelen die zo machtig zijn. Er staat ook in de oorspronkelijke tekst zelfs ook het woord goden. Nou zijn er natuurlijk eerst maar één God. Maar je kunt zeggen, de mens is eigenlijk ook weinig minder gemaakt dan iets wat goddelijk is. Zo hoog heeft God de mens gemaakt. Dat betekent uiteindelijk, zoals we dat in de Bijbel lezen, dat de mens is naar Gods beeld geschapen. Als enige. En dat is wat Genesis ons vertelt. Dat wij op allerlei manieren iets van God reflecteren. Iets van God laten zien. Het feit dat wij bewustzijn hebben. Dat wij ook over onszelf kunnen nadenken. En dat wij natuurlijk uiteindelijk gericht zijn op het weerspiegelen ook van het beeld van God. Om iets van God te laten zien. Dat is onze bestemming. Dat is ook ons doel waartoe God ons gemaakt heeft. En waartoe God ons ook die bijzondere positie gegeven heeft. En daarom gaat David ook verder. En zegt ook over de mensen dat hij hen met eer en glorie gekroond heeft. En u doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal en ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee. En al wat over de paden van de zeeën gaat. Nou, dit wordt dus in termen gezegd van de natuur waarover wij mogen heersen. Of beter gezegd die wij mogen beheren namens God. Dat is ook de opdracht die God ons bij de schepping gegeven had. En daarom wordt eigenlijk hier in deze woorden in feite verwezen ook naar Genesis. Denk maar aan Genesis 1 vers 28. En God zegende hen en God zei tegen de mensen die hij gemaakt had. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht. En over al de dieren die over de aarde kruipen. Dat is de opdracht van God om deze schepping, deze aarde, te beheren. Dat is de opdracht die God gegeven heeft. En daarom is juist de mens, heeft die zo'n bijzondere positie gekregen. Dat is wat God doet. Dat is de mens zoals God hem heeft bedoeld. En de vraag is, zien wij onszelf als mensen ook zo, dat wij in feite ook die opdracht van God hebben gekregen. Dat is de mens zoals God hem heeft bedoeld. Dat wil God. Dat zegt hij. Dat heeft hij gezegd. Maar dan zal ook de vraag natuurlijk bij ons komen van hoe is dat dan gegaan? Wat hebben wij daarvan terechtgebracht? Dat is wat God gedaan heeft. Tot zijn eer. Want als je ziet dan wat God gedaan heeft, dan eindigt die psalm ook weer met die woorden: Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Ja, zo is God. Maar wie zijn wij dan? Als we dan nu kijken van, ja, wat heb ik daarvan terechtgebracht in mijn leven? Heb ik dat laten zien? Heeft u dat laten zien in uw leven? Dan zien we aan wel een mens, hè, die dus heel veel kan, zoals ik net heb laten zien. Maar, dan moeten we er ook bij zeggen, die nog heel veel meer niet kan. Er is dus iemand die gezegd heeft, onze kennis die wij hebben als mensen, hè, ook door wetenschap en zo, die is eigenlijk als het ware als een soort van, ja, je zou kunnen zeggen, als een olievlek, breidt die zich uit. Die wordt steeds groter. Maar wat is nou de eigenschap van zo'n olievlek? Die, als die op het water ligt, die wordt steeds groter. Maar dat betekent dat de omtrek, het contact met datgene wat we niet weten, dat wordt ook steeds groter. Met andere woorden, naarmate we ook meer kunnen, beseffen we ook steeds meer alles wat we allemaal niet kunnen. En wat we niet weten. En als je erover na gaat denken, dan blijkt dat ook zo te zijn. Ook mensen die zich diepgaand met wetenschap bezighouden, kunnen soms heel erg onder de indruk zijn van wat ze wel bereikt hebben, maar als ze eerlijk zijn, moeten ze toegeven, dit geeft ons ook alleen maar weer nieuwe vragen en dingen die we niet weten. Omdat God zoveel groter is dan wij. Aan de andere kant zien we ook van, wat doen wij dan met die zegeningen die God gegeven heeft? Ook met alle kennis en inzicht die hij ons gegeven heeft. En dan moeten we toch ook zien, als we deze wereld om ons heen bekijken, dan hebben wij er toch ook een enorme puinhoop van gemaakt. Want wat gebeurt er dan ook niet in deze wereld? Ook aan problemen die we hebben. Denk ook, en dan denk ik, als je alleen al aan de schepping denkt, hè, aan alle vervuiling en alle rommel die er gewoon is. Hè, alles wat we als zegening hebben ontvangen, dat gooien we ook weer weg en het vervuilt deze schepping. Maar ook op op allerlei andere manieren, nog veel diepgaander natuurlijk, al het kwaad wat er in deze wereld is. En we hebben er vanmorgen al bij stilgestaan natuurlijk, wat mensen elkaar aandoen. En speciaal natuurlijk, wat mensen Gods kinderen aandoen. En dat is dan een voorbeeld van het kwaad wat mensen doen. Ik bedoel, waarom doen mensen dat? Dat ze andere medemensen vervolgen. Doden, kwaad aandoen. Denk ook aan, en ik vind het onbegrijpelijk, als je denkt ook aan alle ellende die er in deze wereld is. Dat hoewel wij mensen zoveel kunnen en zo machtig zijn, maar er zitten een paar duizend mensen op een eiland in Griekenland, onder de meest erbarmelijke omstandigheden, en we zijn met elkaar niet in staat om dat op te lossen. Twee zusters uit onze gemeente, die hebben daar recent ook een paar weken doorgebracht om daar te helpen. En als je dan die verhalen hoort, hoe dat op het eiland Lesbos is, bij die vluchtelingen, dat is onvoorstelbaar. En dan dat zijn natuurlijk, op het totaal van de bevolking van de Europese Unie, is dat, zijn dat een minuscule aantal mensen. Maar we zijn niet in staat om daar wat aan te doen. Dat politiek lukt dat niet en we kunnen dat maar niet, geen doorbraak in kweken. Dan kun je natuurlijk daar van alles nog wat van vinden. Maar het is ondertussen wel zo dat die mensen daar zitten onder dat soort erbarmelijke omstandigheden. Nou, zo kun je natuurlijk doorgaan dat er op die manier heel veel mis is in deze wereld. En dat is dan ook eigenlijk wat we lezen. De Bijbel geeft ons zelfs daar natuurlijk de veel diepere oorzaken van aan. En dat het uiteindelijk onze zonde is die het kwaad in deze wereld gebracht heeft. En denk ook maar wat Paulus dan zegt over de mensen. En de mensen die zo geschapen zijn zoals deze psalm zegt. Dan zegt hij daarvan in Romeinen 1. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, onder andere ook uit de schepping, dat had hij gezegd, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Dat is wat wij mensen hebben gedaan. Dat is wat ik heb gedaan. Dat is wat wij allemaal hebben gedaan. Dat is de situatie. En toch doet dit niets af aan Gods bedoeling met de mens. Dat wil hij nog steeds. En deze psalm geeft ook aan, natuurlijk om ons hieraan te herinneren, dat dit nog steeds de bedoeling is van God met de mens. Zijn bestemming. En daarom zien we ook dat dubbele effect. Aan de ene kant wat mensen allemaal kunnen, aan de andere kant wat mensen niet kunnen en hoeveel kwaad en ellende zij in deze wereld veroorzaken. En ook de nietigheid van de mens die daaruit blijkt. Hij is een sterveling. Hij is aards. Maar dat is de mens. Zoals de Bijbel ons dan tekent. Maar dat doet ons ook de vraag oproepen van, wat is dan uiteindelijk de oplossing? Waar vinden we dan een mens die aan Psalm 8 voldoet? Waar vinden we dan zo iemand nog? Waar kunnen we die vinden? Wie van ons voldoet daaraan? Is er dan een uitweg? Hoe moet het dan verder met onze bestemming als mensen? Is er dan iemand die wel aan Gods doel beantwoordt? En ik hoop en denk en ik verwacht ook dat u nu met mij precies de kant op gaat denken die de Bijbel ook op gaat denken. Want dan gaan we namelijk denken aan onze Heer Jezus Christus. Dan komen wij bij Jezus uit. Want Hij is door God gegeven op deze wereld. En alles wat we over Hem lezen in het Nieuwe Testament, dan blijkt namelijk dat wij zien dat Jezus degene is die hieraan voldoet. Dat Hij degene is om wie het werkelijk draait ook uiteindelijk in deze psalm. Deze psalm gaat natuurlijk over mensen, natuurlijk. Maar uiteindelijk moet ons dat, als we deze psalm goed lezen, ook in het licht van heel de schrift, brengt ook deze psalm ons weer bij Jezus terecht. Hij had het zelf gezegd. Hij heeft het zelf ook uitgelegd aan zijn discipelen. Dat zegt hij aan het eind van het evangelie van Lucas, kunnen we dat lezen. dat hij zelf uitlegt dat alles wat op hem betrekking heeft in de wet van Mozes, in de profeten en ook in de psalmen, die worden daar uitdrukkelijk bij genoemd. Dat is wat we lezen en dat moest alles vervuld worden, zegt hij, wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En hij, Jezus zelf, heeft dat ook laten zien. Hij heeft ook laten zien dat deze psalm ook op hem betrekking heeft. Want als we naar het evangelie van Matteüs gaan, dan lezen we daar in Matteüs 21 over de daden die hij doet, ook over de manier waarop hij de tempel reinigt en dan ook mensen geneest. Want dan staat er in Matteüs 21, en er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Hij brengt heling, hij brengt herstel, genezing. Maar toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk en zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En dat is in feite een citaat van Psalm 8. Jezus betrekt hier Psalm 8 op zichzelf. Hij zegt, die lof die God brengt uit de mond van zuigelingen en kinderen, die wordt uiteindelijk aan hem, aan Jezus toegebracht. Dat is wat daar gebeurt in Jeruzalem. Hij past Psalm 8 op zichzelf toe. De kinderen geven hem eer en daarmee ook God, omdat hij de zoon van God is. En dan blijkt natuurlijk dat David uiteindelijk over de Messias schrijft hier in Psalm 8. En dat blijkt ook, als we wat verder nog in het Nieuwe Testament gaan lezen, in de brief aan de Hebreeën. En daar kunnen we in hoofdstuk 2 lezen. In hoofdstuk 2... daar heeft de schrijver het erover, dat wij Jezus zien, dat het om hem draait. Daar gaat het in heel de brief aan de Hebreeën natuurlijk ook om. En dan zegt die schrijver, want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen die hebt u onder zijn voeten onderworpen. En dat is in feite een citaat, ook weer Psalm 8. Maar dan gaat de schrijver verder daarover. En zegt dan, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Dus het zijn echt alle dingen. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want dat zien wij nu nog niet. Nu leven wij nog in een wereld waarin dat nog niet voltooid is. Maar dat gaat komen. Want wat zien wij wel? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. En dan zie je hier weer precies dat de schrijver hier zegt van de man op wie Psalm 8 werkelijk betrekking heeft, is onze Heer Jezus Christus. Hem wordt eer toegebracht, maar hij is ook gekomen. Hij heeft die opdracht vervuld die God hem gegeven heeft. Hij is gekomen om werkelijk mens te zijn zoals God dat bedoeld had. En God zal uiteindelijk alle dingen ook aan zijn voeten onderwerpen. Maar hij is daarvoor gekomen. Wat was daarvoor nodig? Dat hij mens zou worden. Ook met alle beperkingen van dien. Dat hij werkelijk mens is geworden, zoals wij. Dat beleiden wij, dat hij is God, hij is Gods zoon. Maar hij is ook mens geworden zoals wij. Met ook alle zwakheden en beperkingen die wij hebben. Behalve de zonde, zegt de Bijbel. Maar hij is gekomen naar deze aarde. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is en bleef de Zoon van God, maar hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En hij is werkelijk mens geworden. Hij heeft zich vernederd. Uiteindelijk, zegt Paulus, hij heeft zich vernederd tot in de dood aan het kruis. Dat is wat hij gedaan heeft. Om zo namelijk mensen, zoals die schrijver van de Hebreeënbrief ook zegt, mensen te redden. Om in hun plaats de straf die zij, die ik en u verdiend hadden op zich te nemen. Dat heeft hij gedaan voor mij, voor u. Zo diep heeft hij zich vernederd, tot in de dood aan het kruis. Dat heeft hij gedaan. Later spreekt de Hebreeën schrijver er ook over, dat hij werkelijk ook een verzoening is voor onze zonde. Doordat hij die straf die wij verdiend hadden, op zich genomen heeft en de dood gestorven is. Hij heeft het volmaakte offer gebracht. Ook dat kun je lezen in die brief verder. Dat is wat hij gedaan heeft. Om ons door dat lijden heen tot heerlijkheid te brengen. Om ons te redden. Dat is Gods plan. Daarom is hij inderdaad minder geworden. Minder dan de engelen. Dat is wat de tekst zegt. En dat heeft hij gedaan voor ons. En daarom, omdat hij dat gedaan heeft, zal hij uiteindelijk, zal God ook alle dingen aan hem onderwerpen. En dan hebben wij die opdracht gekregen om de schepping te beheren en dan is om alle dingen te onderwerpen. Maar dat kunnen wij niet meer vanwege onze zonde. Maar dat zal gebeuren in Jezus. Alle dingen zullen aan hem onderworpen worden. En wij mogen daarin met hem delen. Dan zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat is wat de Bijbel ook zegt. Dan zullen wij ook met hem mogen heersen. Met hem heersen. Maar hij is onze koning. Hij is degene die werkelijk heerst. Die werkelijk deze opdracht voltooit. Die dat ook als eerste doet. Daarom is hij ook als eerste uit de dood opgestaan. En gaat hij ons, is hij ons zo voorgegaan. Dat is onze Heer Jezus Christus. En dat vooruitzicht geeft natuurlijk alle reden om hem alle lof en eer toe te brengen. En dat aan hem alle dingen onderworpen worden, lezen we ook elders. Dat wordt op diverse plaatsen ook nog in de Bijbel verteld. Paulus zegt het ook. In de brief aan de Efeziërs, hij zegt, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Hij is het, de Heer Jezus Christus, ook het hoofd van zijn gemeente. Alle dingen heeft God aan hem onderworpen. En dan zegt Paulus ook elders in de Korinthebrief, want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, immers. En dan krijg je ook weer dat citaat uit Psalm 8. Alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Dat is wat God gedaan heeft. Alle dingen zijn aan Jezus onderworpen. En dan zullen ook zijn vijanden uiteindelijk zich moeten onderwerpen. Dan wordt ook in die zin ook die waarheid vervuld die we ook in Psalm 8 al lezen. Hè, dat juist door het zwakke, door het lijden, dat God zijn majesteit toont en tot heerlijkheid komt. Dan is Jezus ook door het lijden en de dood heen tot heerlijkheid gebracht. Want zo heeft God hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in zijn naam alle knie zich voor hem zou buigen. Dat is uiteindelijk de strekking van Psalm 8. De heerlijkheid en de majesteit van God onze Schepper. Die komt openbaar. In de mens. In zijn positie. En doel. En God zal dit doel ook met de mens bereiken. Ondanks onze zonde en onze vallenzonde. En ondanks alle gevolgen van dien. Daarvoor heeft hij zelf zijn zoon gegeven. En in hem zal hij dat bereiken. Hij is de mens. Zoals God die heeft bedoeld. Ik sluit af met een paar gedachten van toepassing. Allereerst ziet u nu ook hoe de Bijbel samenhangt. En helemaal over Jezus Christus gaat. En dat is toch prachtig om dat te zien. En hoe de Bijbel zo samenhangt. En alles uiteindelijk draait om Jezus Christus. In heel de wereldgeschiedenis. Dat is wat hij doet. En zo gaat God ook naar zijn toekomst toe. En die toekomst die mogen wij verwachten. voor allen die hem lief hebben, dan mogen wij daarin delen. He, wat wij niet meer konden doen, heeft hij voor ons gedaan. En in de zegen daarvan mogen wij delen. He, dan rekent onze God ook ons toe wat Jezus gedaan heeft. In zijn werk, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Daar mogen wij in delen. En dan mogen wij van daaruit ook nu al als christenen leven, ook in deze wereld. Dan mogen we opnieuw eigenlijk in de kracht die God ons geeft aan die opdracht werken. Om ook nu zijn beeld te laten zien in de manier waarop we omgaan met onszelf, met elkaar, met de schepping. Dat betekent dat christenen ook nu zullen zorgen om aan die opdracht van God te gaan werken. En hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor wat wij doen. Ook met deze schepping. Dat hoort er ook bij. Dat beleiden we ook als christenen. En wat is dan de mens? Zegt deze tekst dat u aan hem denkt. Dat u voor hem zorgt. En wat als we dan aan onszelf denken. Wel, hoe kan het dan hè, dat God aan ons denkt. Aan mij, aan u. Maar hij doet dat. Door Jezus Christus onze Heer. Hij kent u. Persoonlijk, door Jezus Christus, en hij zal u en mij ook door hem tot onze werkelijke bestemming brengen. Dat mogen we eruit zien. En naar uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop werkelijke gerechtigheid zal wonen, waarop ook werkelijk Gods doel met de schepping volledig vervuld zal zijn. En dan is nu aan ons eigenlijk de opdracht om hier ons vertrouwen ook op te stellen. En opnieuw te blijven stellen. Ook als wij al wat ouder zijn. En dat zelf te blijven doen. Om ons vertrouwen daarop te stellen. Op deze God die zijn Zoon gegeven heeft om ons werkelijk tot die bestemming te brengen. In dat vertrouwen mogen we leven. In dat vertrouwen mogen we heen gaan. Ook in deze dag en deze nieuwe week die God ons geeft. Zolang hij ons ook het leven geeft, totdat hij weer komt. Tot zijn eer en glorie en heerlijkheid. Want Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Amen.